Goedenavond en welkom bij Ongelooflijk Humanisme in Overijssel, het humanistische zondagavondprogramma op Radio Oost. Mijn naam is Bas den Herder en ik presenteer dit radioprogramma vanavond samen met Lucas de Grote. Die schuift hier voor het eerst aan.
Yay!
Hoera!
Hoera. En,
welkom Lucas,
ik
leuk
ben
dat je er bent.
Ja, geen probleem.
Jij zit hier achter de presentatietafel en misschien kun je iets even kort over jezelf vertellen. Hoe oud ben je? Wat studeer je? En waarom ga je hier radio maken?
Ja, nou, ik ben Lucas de Grote. Ik studeer journalistiek. Ik zit nu in mijn tweede jaar. En ik ben 23 jaar. Ik doe al voor 3 jaar lang de lokale omroep in Zutphen. Met de radio voornamelijk. En uit die context ben ik eigenlijk hier terechtgekomen. In het RTV Oost en met dit programma. Want ik hoorde dat het super gaaf was. En prachtig. En Bas,
dat is
was er helemaal van.
Oef. Ja. Ja, ja, en dit programma, zoals de vaste luisteraar weet, wordt al langer gemaakt door journalistiekstudenten. Dus het is geen verrassing dat Lucas dat ook is. Een hele stap van Zutphen naar Zwolle, van Gelderland naar Overijssel.
Ja.
We zijn heel blij dat je dat met ons wil doen. Wat is het onderwerp van vanavond, Lucas?
Het onderwerp van vanavond. Nou, we hebben dus zowel mensen die voor de duurzaamheid op stap gaan in plaats van de fiets nemen. Maar deze mensen die nemen het serieuzer en die gaan dan voornamelijk die nemen de pas erin.
Ja, mensen die opstaan voor duurzaamheid. Mensen die zich zorgen maken ook, hè, die komen het komende half uur nog langs.
Ja.
En die zorgen omzetten in actie. Zometeen gaan we iemand spreken in een interview die zorgen omzet in zulke concrete actie dat de politie daar niet altijd blij mee is. Dat gaat dan om Tessel Hofstede uit Oost. Maar voordat we in gesprek gaan met Tessel Hofstede, gaan we eerst luisteren naar een reportage die Maylin Stegers voor ons maakte. Zij liep op 1 oktober mee van Borne naar Goor. En daar liep ze niet zomaar, maar daar liep ze met heel veel andere mensen mee die meededen aan de Klimaatpelgrimstocht. Een tocht die startte op 14 augustus in Polen en die in november zal eindigen in de VN, bij de VN Klimaattop in Glasgow. Maylin Stegers liep mee en we luisteren even naar haar belevenissen op die Klimaatpelgrimstocht tussen Borne en Goor.
Welcome to you all on this morning. Welcome to all the guests who have joined us this morning. I will first give the word to Johan van Werven, who will give information about the walk of today.
Wij zijn momenteel bezig met de etappe, heel precies geformuleerd, van Borne naar Goor. En die maakt onderdeel uit van een klimaatpelgrimstocht. De totale tocht is 1600 kilometer vanaf de Poolse startplaats gerekend. En ik denk 1800 kilometer tot 1900 kilometer vanaf de Zweedse startplaats.
Langs Kieto, hè?
Ja, meer dan gisteren.
Ik loop met klimaatpelgrim Lydia van Maurik. Haar zag een tocht van 10 dagen te wachten.
En ik ben gisteren begonnen met aan te sluiten bij deze groep. Het hele thema van klimaat is natuurlijk overal, nu in de media, maar heel erg in de negatieve zin, in een soort paniek, een schuldgevoel en we moeten allemaal dingen. En dat is misschien wel waar, maar volgens mij zijn mensen pas in staat om dingen te veranderen als het een hoopvol verhaal is. Terwijl als je het gaat hebben over op welke manier kan ik een heel compleet en volledig leven leiden, dan heb je een heel ander startpunt om over klimaatverandering na te denken. Dat vind ik mooi aan deze tocht. Kijk, als je zo met elkaar zo'n avontuur beleeft en je zit dan met elkaar aan tafel met al die talen, iedereen spreekt een soort van krom Engels en dat heeft gewoon iets heel bijzonders, iets heel iets van dat je een glimpje krijgt van wat wereldvrede zou kunnen zijn. Dat je met al die gekke mensen met hun eigen verhalen allemaal bij elkaar zit aan tafel, dat is gewoon heel mooi. Je hebt heel weinig nodig om het goed te hebben met elkaar. Je kan best gewoon op een matje slapen met 6 man in een kamertje en dat is prima. Ik merk dat hebben denk ik wel veel mensen, dat je toch door al die negatieve verhalen en paniekverhalen, dat je pessimistisch en angstig wordt. Van oh ja, over 10 jaar is het gewoon allemaal helemaal verkeerd gegaan met de wereld of zo. En dat je dan weer even herinnert van, oh ja, de wereld heeft al een hele lange geschiedenis. Wij zijn een heel klein stukje van die geschiedenis. En dat wat wij in de afgelopen 80 jaar verkeerde afslagen hebben gemaakt, is misschien wel ook in 80 jaar weer op te lossen. Mm-hmm. Dus dat je wat hoop, dat het wat hoop geeft. Ook al weet ik dat morgen de wereld vergaat, ik plant vandaag een boom.
Ja, wij liepen even mee van Borne naar Goor. Twee mooie plaatjes. En hoorden hoe Marjolien daar meeliep met de klimaatpelgrimstocht. Mijn naam is nog steeds Bastien Herder en ik zit hier nog steeds naast Lucas de Grote. En ja. Lucas, zou jij meelopen op zo'n klimaatpelgrimstocht?
Zou ik meelopen? Nou, ik denk gelijk bij zo'n tocht, dan gaat mijn hoofd altijd naar de avondvierdaagse. Ik weet niet of jij die nog hebt meegemaakt vroeger.
Nou, sterker nog, ik heb hem vroeger zelf gelopen en loop hem nu weer met mijn dochtertjes. Dus, ja.
Oh, wat gaaf.
Ja, dat ja. Vinden zij ook.
Ja, gelukkig maar. En ik heb altijd wel iets gehad met wandelen. Vroeger dan gingen we ook vaak op wandelvakanties. Maar zou ik van Borne helemaal daarna lopen? Ik weet eerlijk gezegd, ligt het in Overijssel?
Ja. Ja? In Twente zelfs.
In Twente zelfs. Als het een mooie omgeving is, dan zou ik er nog best wel willen lopen.
Ik denk dat onze luisteraars uit Twente kunnen beamen dat het een van de mooiste plekjes is in Nederland.
Dan zou ik wel zeker daar gewoon in de omgeving willen lopen. Dat klinkt gewoon al... Dat klinkt goed.
Ja, en daarmee ondersteun je ook bewustwording, hè? Want daar gaat het om dat we ons
bewust zijn. Oh, ik dacht voornamelijk aan het lopen.
ja, het is natuurlijk voor de gezelligheid, maar deze mensen doen het niet alleen voor de gezelligheid, maar ook om voor bewustwording van klimaatverandering en wat we daaraan moeten doen. En dat is ook misschien een moeilijke vraag, want helpt het om zo'n wandeling te maken, los van dat het natuurlijk mooi wandelen is.
Nou, ik denk het ergens wel, want op het moment dat ik bijvoorbeeld in Schotland aan het wandelen was, of Noorwegen of Zweden, dan heb je ook ineens een heel ander soort omgeving om je heen. Normaal gesproken ben je altijd in een stadomgeving of een stedelijke omgeving. En dan ineens, als je dan de echt... Ja, mijn moeder en mijn vader die noemen het altijd gewoon van die goede lucht te hebben. Want dan voelt het... De lucht is daar zo anders in de buitenomgeving dan in de stedelijke omgeving. Dat je dan ook echt ineens denkt zoiets van ja, wauw. En dan leg je die connectie weer met de aarde ergens, denk ik.
Ja, dus je wordt bewuster van de planeet waarop we leven. Door even in de natuur te zijn. Nou, mooi, ja. En wij gaan ervan uit dat jullie natuurlijk naar Noorwegen en Schotland zijn gereisd met de trein.
Oei, nee.
Met het vliegtuig.
Met de boot.
Boot?
Ja.
Oh, dat kan natuurlijk ook.
Ja. Er is wel een treinconnectie tussen Engeland en ik geloof Parijs.
Ja.
Alleen, die is best wel duur. En je kunt beter dan gewoon met de auto uiteindelijk langs gaan bij ergens in Calais. En dan ga je daar met de boot over naar Engeland.
Ja.
En van Denemarken kun je gewoon met de auto gaan. Eigenlijk naar Noorwegen of Zweden was het, geloof ik. Want daar is een brug helemaal gebouwd waar je over kunt gaan met de auto.
Dat waren autovakanties, ja.
Het waren voornamelijk autovakanties.
Ja, want daar gaat het ook over. Voordat je in de natuur bent, heb je natuurlijk wel een CO2-voetafdruk achtergelaten.
Ja.
En hoe hou je die zo klein mogelijk? Dat zijn ook zaken waar je van bewust zou kunnen worden op zo'n manier.
Nou, het lijkt me wel eens een keertje leuk om zo'n vakantie te maken met gewoon alleen maar zo'n... Maar dan niet... De pelgrimstocht die ze daar doen, maar bijvoorbeeld de pelgrimstocht die je zelf kunt maken naar Italië. Als je zelf op de stap gaat naar Rome, dat lijkt mij
ontzettend CO2-neutrale pelgrimstocht van...
Nou, dan gaat het niet echt om CO2-neutraal. Het gaat voornamelijk om het gevoel te krijgen van, oh, hoe was het vroeger ook alweer? Dan ging je ook helemaal dan nam je de stappenkar, als het ware.
Ja.
En dan ging je vervolgens naar de dichtstbijzijnde plek waar je kon bidden bij een reliek.
Ja.
En in die tijd, waarschijnlijk moest je nog wat geld betalen daarvoor.
Verblijf was gratis. Hè? En het
verblijf
was uiteindelijk voor je eigen zielenheil.
Oh,
tegenwoordig ook wel voor het heil van de planeet. Over de planeet gaan we zo spreken met iemand van Extinction Rebellion.
Mm-hmm. Dan kunnen we ook kijken naar een strijder van nu, namelijk Tessel Hofstede. Zij is 46 jaar, komt uit Olst. En zij maakt zich al langere tijd zorgen om de klimaatcrisis. Afgelopen week is zij dan ook naar Den Haag gegaan om te protesteren hiertegen. Samen met een bedrijf, Nee, niet een bedrijf.
Een organisatie.
Een organisatie.
Ja, Extinction Rebellion hebben we het dan over. En wij gaan in gesprek met haar hierover. Wij
zijn Bas gaat hier in gesprek mee.
Ja, ja, ik ga even in gesprek. En ondertussen haalt Lucas een kopje koffie voor ons.
Oh, heerlijk.
Kijk ik erg naar uit op de zondagavond altijd. Tessel is naar Den Haag gegaan. Ja, wat ze daar deed, dat kan ze ons waarschijnlijk zelf het beste vertellen. Dus Tessel, vertel eens.
Nou, we hebben in Den Haag een grote klimaatrebellie gehad. We hebben van maandag tot en met vrijdag allerlei acties en activiteiten gedaan. Een aantal disruptieve acties waarbij we wegen hebben geblokkeerd. Maar ook een aantal legale activiteiten zoals een stille mars en een discobedience, waarbij iedereen dansend de straat op ging. En er was een heel inhoudelijk programma met lezingen en trainingen en workshops die allemaal gingen over de klimaatcrisis en klimaatrechtvaardigheid.
Ja, en Tessel, wat was jouw eigen rol daarbij? Jij bent daar vanuit Overijssel naar de hoofdstad toegereisd, begreep ik.
Ja, we zijn met een flinke groep rebellen uit het oosten zijn we in Den Haag. En maandag hebben de meesten van ons meegedaan aan de grote blokkade, de kruispunt, die daar echt lang heeft gestaan. Dinsdag hebben we opnieuw een blokkade gedaan op een andere plek. En woensdag waren een aantal van ons betrokken bij een actie die niet gelukt is. Die is verijdeld voordat we op locatie waren.
Ja, ja, zo werd dat ook genoemd in de persberichten die daarover werden verstuurd. Het werd verijdeld, met normaal denk je dan een terroristische aanslag. Ja. Maar in dit geval wilden jullie de boel blokkeren. Dat zijn ook, en je noemde aan het begin meerdere acties, ook inhoudelijke acties, cursussen, lezingen, dat soort dingen. Maar het zijn vooral de disruptieve acties, zoals jij ze noemde, die in het nieuws komen. Ik voel me af, hoe gaat dat in zijn werk? Wat doe je dan? Ga je gewoon op een weg zitten? Worden mensen dan niet heel boos op je? Is dat niet heel spannend om te doen?
Nou ja, soms is het wel spannend, zeker. Maar als je het heel vaak doet, raak je er ook wel een beetje aan gewend. Het helpt als je met een grote groep bent. Dus als je een flinke massa hebt, dan kun je eigenlijk heel veel doen. En maandag waren we echt met heel veel mensen. Volgens mij iets van 700 of zo. Dus we verzamelen op een plek. En dan op het teken van iemand gaan we op straat zitten.
Ja.
En dan helpt de politie ons al vrij snel met de blokkade mee. Want zij zijn verantwoordelijk voor ieders veiligheid. Ook die van ons.
Ja.
Dus zij dragen er ook aan bij dat het verkeer dan al vrij snel vaststaat.
Ja, dus de politie die stopt dan eerst het verkeer voordat ze kijken van hoe gaan we dit verder oplossen?
Ja, ja, ze zorgen dat het een veilige situatie is.
En hoe is jullie relatie verder met de politie? We hebben ook gehoord dat er mensen worden aangehouden. Er zijn zelfs ook journalisten die af en toe min of meer per ongeluk ook worden aangehouden. Mark van Dinter van de Volkskrant en Nijhuis van het Algemeen Dagblad. Hoe is jullie relatie met de politie? Zijn jullie on speaking terms of is dat wederzijds haat? Hoe gaat dat?
Oh nee, het is zeker geen haat. Het is ook niet altijd on speaking terms. Dat verschilt gewoon heel erg. Dat verschilt per moment, dat verschilt per rebel, dat verschilt per politieagent. Dus daar kan je niet eigenlijk één ding over zeggen. Sommigen zijn heel, heel vriendelijk en aardig en geïnteresseerd. Anderen zijn echt wat, nou ja, geweldvol en hard en onnodig agressief. Ja. Dat maken we allemaal mee.
En hoe was dat voor jou afgelopen week? Wat zijn jouw ervaringen daarmee geweest? Je bent in ieder geval, dat heet dan niet gearresteerd, maar staande gehouden, geloof ik.
Ja, ik ben maandag bestuurlijk verplaatst. Dus dan word je allemaal dan word je allemaal meegenomen in een stadsbus gezet en aan de rand van de stad ergens gedropt.
Ja,
ik ben zelf meegelopen met de agent en daardoor was het voor mij prima. Maar andere mensen die hebben zich slap gehouden en die moeten dan gedragen worden. En dat gaat soms erg hard aan toe. Dus er zijn wel mensen met wat kneuzingen, absoluut.
Ja.
En gisteren zijn we dus wel gearresteerd, maar toen zaten we nog in een voertuig. Dus dat dat was een heel ander verhaal.
Ja, ja, ja. We hebben natuurlijk eerder ook gezien dat mensen in trekkers naar Den Haag gingen. Om hele andere redenen. Dat was de problematiek rondom stikstof en boeren die daar ontevreden over waren. Heb je het idee dat jullie nu harder worden aangepakt dan de boeren destijds? Want die konden gewoon het Malieveld op met hun tractoren en ja.
Ja, ik kijk daar echt met heel veel verbazing naar. Hoe die boeren met al die trekkers en 800 kilometer file gewoon gefaciliteerd werden door de politie om naar Den Haag te komen. En nou ja, wij zitten vreedzaam en geweldloos op straat en worden echt hard aangepakt en meteen weggeveegd. Terwijl we daar zitten in voor ieders belang. Hè? Want het is iedereen die uiteindelijk geraakt zal worden, die klimaatcrisis. Of als je het niet zelf bent, dan wel je kinderen of je kleinkinderen. Dus het is een thema dat echt voor iedereen geldt. En wat nu ook al speelt in grote delen van de wereld. Vooral in het mondiale zuiden. Juist de armere landen die lijden het meest onder de klimaatcrisis die met name door de rijke landen veroorzaakt is.
Jij dus, zegt, wij zitten er eigenlijk voor iedereen. Nou zijn er ook mensen die hebben dan misschien die hebben een baan in Den Haag. Die hebben een elektrische auto, want dat vinden ze belangrijk. En die komen dan in hun Tesla daar aangezoefd. En die moeten voor jullie dan stoppen. En die zeggen, hey, ja, ik wil aan het werk. Misschien werken ze ook wel bij een organisatie die juist tegen klimaatverandering iets wil doen. Dus werk je dan eigenlijk niet de boel juist tegen? Veroorzaak je niet onnodig woede of irritatie bij mensen?
Nou, we weten dat we mensen hinderen en we weten dat dat heel vervelend kan zijn. En dat snappen we ook. Dat is heel logisch. En dat doen we ook niet omdat we het leuk vinden of omdat we mensen willen pesten, maar wel omdat we dit onderwerp zo ontzettend belangrijk vinden. Het is echt zo ernstig. Dat als we dit niet doen en er gebeurt helemaal niks. Wat moet je dan? En ja, dan sta je misschien stil of moet je omrijden. Want iedereen wordt uiteindelijk echt wel omgeleid door de politie. En dan kom je wat later op je werk. Maar misschien is dat ook een moment waarop mensen even kunnen reflecteren. Of even kunnen nadenken van, goh, wat is de boodschap nou eigenlijk? En waar zijn we mee bezig met z'n allen?
Ja, ja. Dus het is wel vervelend. Maar het is wel nodig om die boodschap onder de aandacht te brengen, zeg je. Ja,
ja, het is absoluut vervelend. Maar als we allemaal braaf op het Malieveld gaan staan, of we schrijven weer een petitie, of we lopen weer een marsje, dan gebeurt er echt helemaal niets. Want dat doen we al 40 jaar en dat heeft nooit geholpen. Dus we steken nu echt een stok tussen de spaken van het wiel. Ja. Zodat zowel de media als uiteindelijk natuurlijk de overheid en de politici, want daar gaat het om, gewoon niet om ons heen kunnen.
Nee. Nee,
en dat is vervelend voor mensen die dan in de file staan. Daar ben ik helemaal mee eens. Dat is vervelend, echt.
Ja.
Ja.
En is er ook een moment dat jullie zeggen van, nu is het wel weer genoeg met de acties. Nu onderneemt de regering, in ieder geval in Nederland, dan voldoende actie? En nu hebben wij ons doel bereikt?
Nou, dat hopen we natuurlijk. Maar ja, als er een moment komt dat de overheid echt voldoende doet en de vertrouwen is dat we onder die 1,5 graden opwarming blijven, ja, dan hoeven wij de straat niet meer op. Maar daar zijn we nog heel ver vandaan. Dus voorlopig zijn wij nog niet klaar, ben ik bang.
Nee. Dus jullie gaan voorlopig gewoon door. En pas als de overheid actie onderneemt die zorgt dat er minder dan 1,5 graad opwarming is, dat we onder de 1,5 graad blijven, dan zijn jullie tevreden, begrijp ik.
Ja, nou ja, tevreden. Ja. Ja, maar er zal een boel moeten gebeuren.
Ja, ja, nee, dat is duidelijk. Heel erg bedankt voor dit interview, Tessel. En dan zien we je misschien binnenkort weer op een rotonde bij ons in de buurt.
Ja, dit verhaal van Tessels Hofstede, dit weet me wel een beetje te raken, hoor.
Ja, hoe bedoel je, Lucas, op welke manier
Nou, op het moment dat mensen aan het praten zijn over dit soort Dit soort manieren om andere mensen te laten weten dat er iets fout aan de hand is of dat er iets fout aan de gang is, dan denk ik gelijk aan het Malieveld. Daar stond ik toen op met toen allemaal tractoren er nog omheen. Dus al het gras, dat was gewoon geplet.
Met het boerenprotest was jij. Daar was jij bij. Ja, en, waar Tessel naar verwees ook.
En het was echt, het was pure chaos ergens. En ook puur niet. En al die mensen die waren ontevreden. En je kon het ook gewoon, zeg maar, die stemming die kon je echt voelen. In de omgeving zelf. En dat staat natuurlijk haaks op wat Tessel zelf vertelt. Want zij is dan tegen tegen de klimaatcrisis. Ze wil juist dat die wordt verholpen. En de boeren zelf die kwamen daar juist omdat zij dat niet wilden. Want zij wilden toen het stikstof. Dat is wel ergens alweer.
Staat het er haaks op, hè? Want in beide gevallen gaat het wel om mensen die ergens aandacht voor willen. En die vinden dat de overheid het fout doet. Dus daar zijn de boeren en Extinction Rebellion het wel over eens dat de overheid het op dit moment niet goed doet, in ieder geval.
Ja. Nou, waar ze zelf over praten was dat er bepaalde pijlers moeten zijn, al is wel een beetje onduidelijk wat ze dan als pijlers wil zien. Dus de maatstaaf die ze dan heeft, dat is wel een beetje, probeer te vertellen wat je nu in vredesnaam wil. Maar
anderhalve graad opwarming.
Ja, anderhalve graad minder. Opwarming. Dat of minder. Maar of je het nou daadwerkelijk zo zou kunnen verhelpen, dan dat weet ik niet. Wat je wel zou kunnen stellen is, laten we er nu voor zorgen dat we duidelijk kunnen zien dat er minder auto's op de weg komen. Of we willen minder uitstoot van deze fabrieken. Dus deze fabrieken die moeten gaan minderen met aantal werknemers. Of er moeten minder kosten daar naartoe gaan. Of we moeten meer belasting gaan heffen hierop. Waardoor mensen dan automatisch ook minder vaak een product gaan gebruiken.
Ja, concrete
maatregelen. De dingen die we gewoon kunnen zien in de maatschappij. En dat is een ding zeggen van we moeten minder Celsius naar boven halen. Dat is daadwerkelijk.
Het blijft een beetje een abstract probleem.
Het is een abstract.
Dat is ook een beetje het gevolg van dat we het interview kort moesten houden. Inderdaad, en interessant om nog eens over door te praten en over door te denken. Mm-hmm. Voor ons zit het er voor nu weer op.
Daar kunnen we volgende week over kunnen.
We hier volgende week weer op terugkomen.
Misschien wel.
Luisteraars kunnen natuurlijk ook aangeven als u onderwerpen heeft die u interesseren en die een humanistische porté hebben, een humanistische lading. Laat het ons vooral weten. Wij staan open voor suggesties. Lucas, jij maakte vanavond jouw debuut in dit programma. En een fantastisch debuut.
Merci.
Wat mij betreft en wat ons betreft. Dus heel leuk. En hopelijk zien we jou ook nog vaak hier terug. Voor de luisteraars geldt, volgende week horen wij elkaar weer op dezelfde tijd, dezelfde plaats. Radio Oost, 22:30 s'avonds. Mocht u nou tussendoor ook nog eens willen luisteren of mocht u eerdere afleveringen terug willen luisteren, dat kan via de website van RTV Oost, maar ook via onze podcast op Spotify. We nemen afscheid van u met een nummer van Gojira genaamd Into the Storm.